Eens even kijken, ja.
De geluidsversterking doet het. Voldoende. Het is nummer 1, hè. Ja, maar ik kan hem moeilijk om aan mijn neus vastmaken. Goed, is wel goed, hè. Goedenavond allemaal. Ik mag u hartelijk welkom heten namens de zendingscommissie die deze avond heeft georganiseerd. En in het bijzonder Petra Kiewiet, die ons het een en ander hoopt te vertellen over haar reis die ze gemaakt heeft naar Siberië met een aantal leerlingen van de Prins Maurits. Er waren geen leerlingen bij van onze gemeente. Nee, dus vandaar dat er ook geen leerlingen eigenlijk bij zijn. Dat is op zich wel jammer, maar goed, het is niet anders. En ze hebben natuurlijk ook hun bezigheden. En we zullen beginnen deze avond beginnen met het zingen van Psalm 2, vers 4 en vers 7. En ik, die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn één geboren. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer. Psalm 2, vers 4 en vers 7.
Thank you.
Ik wil met jullie lezen Jesaja 49. Jesaja 49, vers 1 tot en met 6. Dat gaat over de knecht des Heren, het licht der volken. Hoort naar mij, gij eilanden, en luistert toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijner moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide: ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem zou wederbrengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij: het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. We zullen samen bidden. Barmhartige en eeuwige God in de hemel, wij komen voor uw heilig aangezicht aan het begin van deze zendingsavond. En hoe past het ons, Heere, u te danken dat u zelf tot ons wilde komen met uw heilige woord. En wij vragen van u: wilt u ons allen uw heilige geest geven? Ons allen leiden in uw waarheid. En dat wij u, Knecht des Heren, u, Heer Jezus Christus, persoonlijk mogen kennen als onze borg en zaligmaker, dat wij ons vertrouwen volkomen zullen stellen op u alleen, in alle dingen van ons leven. Heer, wilt u ook deze avond in ons midden zijn? Wilt u ons zegenen? Wilt u ook met Petra zijn, als ze gaat vertellen over haar reis en over de ontmoetingen die ze daar gehad heeft in Siberië en hoe u ook daar werkt. Dat ook daar uw rijk wordt gebouwd. Heere, geef dat wij deze avond gericht zullen zijn op u, de levende God. En wij bidden u, wilt u met allen zijn die werkzaam zijn in de verbreiding van het evangelie, onder welke naam ook, maar dat die ene naam van u, Heer Jezus Christus, bekendgemaakt zal worden. Heer, wij bidden u ook voor christenen die vervolgd worden vanwege het belijden van uw naam. Wilt u dichtbij ze zijn en wilt u dwars door alles heen uw rijk bouwen. En geef, Heer, dat wij allen ook onderdaan zullen zijn of worden van koning Jezus. Vergeef al onze zonden en zie ons aan in Christus uw Zoon uit genade. Amen. een paar woorden ook over het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Het gaat hier in dit Bijbelgedeelte over de knecht des Heren. Je kunt je afvragen wie hiermee wordt bedoeld. In eerste instantie kun je denken gewoon aan het volk Israël. Want het volk Israël wordt door de Heren in bijvoorbeeld Jesaja 41, vers 8 en 9, mijn knecht genoemd. Maar gij Israël, mijn knecht, zo zegt de Heren, ik zeide tot u, gij zijt mijn knecht. Ik heb u uitverkoren en heb u niet verworpen. En in Jesaja 43, vers 10 zegt de Heere tot Israël, gij zijt mijn getuigen en gij zijt mijn knecht die ik heb uitverkoren. Israël is geroepen om getuige te zijn van de enige ware God en om knecht des Heeren te zijn. Kon Israël dat? Heeft Israël dat gedaan? Nee. We lezen in Jesaja 48, vers 18, dat de Heer het volgende tegen Israël zegt. Och, dat ge naar mijn geboden geluisterd had, zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Nee, Israël is tekortgeschoten als knecht van de Heer. Het is zelfs zo dat de ware knechten des Heren in Jesaja 49, vers 5, klaagt dat hij wel gezonden is om Jacob terug te brengen tot God, maar Israël zal zich niet laten verzamelen. En daaruit blijkt dat de knecht des Heren uit dit hoofdstuk 49 een ander is dan zomaar het volk Israël. Wat zal de ware knecht des Heren doen? In de verzen 1 tot en met 6, wat we gelezen hebben, spreekt die knecht des Heren zelf. En hij roept de eilanden en de kustlanden en ook de volken die ver weg wonen. Hij roept ze. Zijn boodschap is wereldomvattend. Ja, God heeft hem geroepen, zelfs voor de geboorte. En hij heeft deze knecht ook bekwaam gemaakt. In vers 2 lezen wij: hij heeft de mond van de knecht gemaakt als een scherp zwaard. De knecht des Heren maakt het woord van God met kracht bekend. Dan denk ik aan de Heer Jezus. Hij sprak als machthebbende en niet zoals de schriftgeleerden. De knecht uit dit hoofdstuk, in vers 4, spreekt ook over de moeite die hij tegenkomt. Denk aan de Heer Jezus. Hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En later, en zij, zijn discipelen, hem verlatende, zijn allen gevloden. Maar deze knecht vertrouwt op God, op zijn God. Deze knecht, de Heer Jezus, is de ware, de echte dienaar, die ondanks alle moeite het vertrouwen op de Heere niet opgeeft. De Heere God heeft hem voorbestemd om Jacob tot hem terug te brengen en Israël tot hem te verzamelen. Maar dat is een te kleine bediening voor de knecht des Heeren. De taak is groter. De Heere heeft hem ook aangesteld tot een licht voor de volken, zodat Gods verlossing zou reiken tot aan het einde der aarde. Vers 6. Deze knecht is de Messias, de Heer Jezus Christus. Hij heeft vervuld wat aan Abraham werd toegezegd. In hem, Abraham, zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden, in het zaad van Abraham. En vlak voor de hemelvaart heeft deze knecht, de Heer Jezus, gezegd tegen zijn discipelen: ga dan heen, onderwijst alle volken, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En gaat heen in de hele wereld. Predikt het evangelie aan alle creaturen. Ja, en vanavond hopen wij iets te zien van het werk van deze knecht des Heren. In een land als bijvoorbeeld Siberië. En we zullen ook iets horen van het werk van de stichting Vredestim. Ik wil Petra nu het woord geven.
Ga je dat vasthouden?
Nee, dat ga ik lekker niet aan trekken. Ik zo verstaan maar? Ja, mooi. Allereerst heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik moet zeggen, overdag heb ik een enigszins ander publiek voor mijn neus. Maar desondanks ben ik heel blij dat ik hier mag staan. En dat ik wat mag vertellen van mijn reis, die heel bijzonder is geweest. Evenals een vorige reis die ik al eerder heb mogen maken met de Stichting Vredestim. Als je dan zo'n vraag krijgt van, wil je iets vertellen van je reis? Dan ga je natuurlijk zitten denken van, hoe ga ik dat dan overbrengen? Je hebt zelf, kom je terug met borden vol indrukken en heel veel beleefd en gedaan. En na een week, 10 dagen zeg maar, is zo om. En ik heb gepoogd, aan de hand van foto's, filmpje, mijn verhaal, hoop ik dat ik iets kan overbrengen van wat wij daar met de leerlingen van de PM beleefd hebben. Ik heb een programmaatje gemaakt. Stichting Vredestim wil ik zo meteen als eerste mee beginnen. Gewoon zeggen van, wat is dat voor een soort stichting? Wat doen zij voor werk? Daarna wil ik dus de reis naar Moskou en Siberië gaan toelichten. Ik heb als derde puntje vragen, maar ik heb zoiets van, we zitten met een best wel redelijke, beperkte groep. Als er vragen bij jullie zijn, liever gelijk vingers in de lucht. En dan vind ik het ook wat leuker. Dan is het denk ik wat meer interactief. Dat vind ik zelf prettig. Dus als er dingen zijn die onduidelijk zijn, schroom niet om uw vinger in de lucht te steken en uw vraag te stellen. Als ik zou vragen, wie gaat er, ik heb een heleboel vliegtickets, wie gaat er morgen met me mee naar Rusland? Wie zou ik meekrijgen? Steek uw vinger. Oh, dat valt me. Dat valt heel erg mee, want meestal, als ik hoor van de medewerkers van Vredestim en zij stellen dus die vraag dan, wat voor vakantieland, stel je krijgt een pot met geld en waar zou je heen gaan? Dan blijkt dus dat Rusland niet hoog op de wensenlijst scoort. Maar nu, als je dan inderdaad zegt, wie gaat er mee, dan is toch wel de belangstelling heel groot. En ik ben er alleen maar blij om, want het is een heel bijzonder land. Ik heb deze foto of kaart gekopieerd om even een indruk te geven van hoe immens groot Rusland is. En als we dan zien dat ons landje hier is, inimini, en dan ga je de focus leggen op Rusland. Zo immens groot. En als je daar ook reist, zoveel kilometer. Het is gewoon eigenlijk niet te bevatten wat een immens land dat is. En waar ook zoveel miljoenen nog nooit van Christus gehoord hebben. En daar zijn zij dus heel erg van doordrongen dat er zoveel mensen zijn die nooit van Christus gehoord hebben en die nog het goede nieuws moeten horen. Dus dat hoop ik ook toe te lichten. Wat doet de Stichting Vredestim? Vorig jaar hadden zij een 40-jarig jubileum. Destijds is de stichting opgericht om, toen was alles nog veel moeilijker om alles het land in te krijgen. En was het allemaal met communistisch bewind heel erg lastig, gevaarlijk ook. Na de Wende is dat allemaal wat soepeler geworden, ook wat makkelijker. Maar er zijn nog steeds heel veel gebieden waar gewoon hulp nodig is. En vandaar dat zij dus vanuit Nederland, ze zit in Gouda, een klein kantoorpand. Ze hebben volgens mij 7 mensen die op het kantoor werken. En de rest draait eigenlijk de organisatie puur op vrijwilligers. Er zijn heel veel mensen die of daar in de buurt wonen of gewoon op een redelijke afstand. En die gaan dan pakketten inpakken of ze gaan ja, andere arbeid doen. In ieder geval, er wordt heel veel werk door vrijwilligers gedaan. Wat anders, ja, anders zou die stichting gewoon niet zo kunnen draaien zoals ze nu draait. Nou, wat doen ze dan? Ze ondersteunen dus de christenen, de evangelisten daar. En vooral dus de niet geregistreerde baptisten. Ja, wat is dat dan voor een soort groep mensen? Dat zijn dus christenen die dus een gemeente hebben, maar niet geregistreerd zijn bij de overheid. Het wordt veelal wel gedoogd, maar dat is ook weer afhankelijk in wat voor gebied. In Rusland heeft u misschien pas ook wel in het RD kunnen lezen dat dus de vrijheid ten aanzien van huisgodsdiensten is allemaal wat meer makkelijker. Maar als je dus hoort van landen, Oezbekistan, en dan zal ik even die kaart nog even terug doen. De landen die hieronder liggen, Kazachstan, Oezbekistan, Kyrgyzstan. Daar is dus, er komen heel veel moslims en de IS-wind waait daar ook best wel. En het schijnt dat daardoor de invloed van islamitisch geloof, dat daar veel meer voorgangers opgepakt worden, veel meer bedreiging voor de kerk daar. Dus daar richt de focus zich ook best wel op nu. Dus dat is belangrijk, dat die gesteund worden. Wat zijn dat verder dan voor mensen die niet geregistreerde baptisten? Dat zijn mensen die zich conformeren aan de Bijbel als Gods woord. Wat dat betreft herkennen wij onszelf daar best wel in. Alleen ze distancieren ze zich heel erg van de wereld. Hoe uitzicht dat dan? In hun kledingstijl. Dames dragen dus meiden, zowel jonge meiden als volwassen dames, dragen een rok over de knie. Sobere kleuren, bedekt. Haar is lang en het haar mag ook niet losgedragen worden. Dat wordt dus gezien als een vorm van wereldgelijkvormigheid. Geen make-up, geen sieraden, geen trouwring, niks van dat alles. Dus ik heb ook basic ben ik daarheen gegaan. Mijn enige manier waarop ik kon laten zien dat ik getrouwd was, dat ik mijn hoofddoek om had. En dat was het teken van, ja, ik ben een getrouwde vrouw. En veelal is dat in de kerkdiensten werd dat toegepast, zeg maar. Zoals wij eigenlijk de hoed dragen in de kerk als teken van onderdanigheid, maar ook respect naar God toe. En zo zien zij dus die hoofddoek ook. En tegenwoordig zie je wel dat ding ook wat hipper wordt, want het is helemaal niet meer zo. Het wordt ook wel wat kleiner en wat smaller. Dus op zich weten ze daar ook wel raad mee. Maar dat is dus geen tv, geen wereldse muziek. Mobiel gebruik willen ze ook best wel proberen aan banden te leggen. En zo proberen zij dus echt te leven zoals zij voelen van zo vraagt God dat van ons. En je kan je voorstellen dat dat voor de jeugd ook best wel soms moeilijk is. De gemeente waar wij geweest zijn in Prokopjevsk, dat is een hele grote gemeente. Dus de jeugd heeft daar sowieso heel veel contact met elkaar. Maar ik ben 2 jaar geleden naar gebied rond Sint-Petersburg, Moskou geweest. En daar was dus, waren wat redelijk kleine kerken. En toen zaten we dus bij een gezin waarvan een jongetje zei van, ja, ik heb eigenlijk geen vriendjes waarmee ik kan spelen. Vanwege de invloeden, zeg maar, die dat eventueel zou kunnen hebben, was hij dus redelijk eenzaam. En hij vond het heel bijzonder dat er dan toch jeugd bij hen over de vloer was. Dus dat is ook weer per gebied verschillend. Jullie zullen straks al foto's zien van die kerk waar wij dan nu geweest zijn. Ja, die is dus wel enorm groot. Maar in ieder geval, zo proberen zij zich dus soberheid, maar ook de eenheid met elkaar te zoeken. Toch wel naar buiten treden qua evangeliseren als dat kan. Dus ze schromen niet om over God te spreken of over de Bijbel. Zo is het niet. Maar verder, als het niet hoeft, dan distancieer je zich van wereldse zaken. Ook politiek houden ze zich niet mee bezig. Toen wij er 2 jaar geleden waren, speelden de verkiezingen rondom Poetin. Maar houden ze zich totaal niet meer bezig. Zo van, het heeft toch geen zin. En we houden ons liever bezig met zaken die er echt toe doen. Dus daar, dat is denk ik wel heel anders dan wij gewend zijn. Als je erop terugkijkt, de leerlingen ook. In het begin is het even wennen dat je dan qua kledingwijze sommigen opeens heel anders gekleed gaan. Maar je ziet dat ze zich eigenlijk heel makkelijk aanpassen. En op een gegeven moment is het eigenlijk ook wel makkelijk, want zo'n lange rok, het zit wel lekker en je hoeft niet te kijken of dat je netjes zit. En dat terzijde, maar ik bedoel, mensen passen zich, en ik denk ook die leeftijd waar ik mee op reis geweest ben, passen zich heel makkelijk aan. En dat, ik vind dat dan wel heel mooi om te zien dat de jeugd dan zo flexibel is. Bijbelverspreiding,
begrijp ik toch wel dat de instelling van de jeugd die wij kennen, zeg maar, met het feestgedrag enzovoort, mobiel telefoongedrag en noem maar op, totaal afwijkt vandaag.
Ja.
Dus zij denken dan misschien maar dat ze allemaal een soort mennonieten aanwijzen.
Ja. Vraag wordt hier gesteld misschien even voor de kerktelefoonluisteraars, of dat de jeugd zich dat niet heel erg anders voelt dan hier in Nederland. We hebben die discussies ook wel gevoerd. Sommige dingen kan onze jeugd zich absoluut niet voorstellen. Maar het was ook wel dat ze zeiden, soms is het ook wel een soort rust, zeg maar, als je gewoon die mobiel een tijd niet kan gebruiken. En als je zegt van ja, dat ding is gewoon even weg. Ik kan gewoon normale gesprekken voeren. Dus dat merk je wel. En die kleding. Eigenlijk doen ze daar heel makkelijk over. Ze passen zich dan aan, maar thuis zullen ze zich ook weer gewoon aanpassen aan de manier zoals het hier gaat. Maar ik denk dat ze wel gewaardeerd hebben van, waar sta je voor en hoe draag je dat uit? Ik denk dat ze dat wel meegenomen hebben, dat dat wel indruk heeft gemaakt. Vooral ook hoe volg je God in je jeugd, in je jonge leven, dat je daar ook al heel open over durft te zijn. Ik denk dat dat wel iets is wat ze meegenomen hebben. Bijbelverspreiding. Ik had even deze dia. Nou, vanuit Gouda, hop, gaan ze overal daarheen. Maar dat is duidelijk. En de welbekende pakketten zoals ze bij ons achter in de kerk liggen. Of toen in de hersteld hervormde kerk vooraan. Die komen dus daadwerkelijk aan. Dus ik wil jullie allemaal heel graag aanmoedigen om de volgende keer als ze pakketten liggen, om ze echt weer op te sturen. Want daar zijn ze dus echt heel erg blij mee. En de dominee waar wij toen vorige keer waren, die zei van op het postkantoor, er komen, die man werd er gewoon een beetje brommerig van, dat er gewoon steeds weer van die pakketten uit Nederland kwamen. Ik zeg, worden ze dan niet opengemaakt of doen ze dan niet moeilijk? Ja, volgens hem was dat niet zo. En ze zijn er echt heel, heel dankbaar voor. Dus voor ons denk ik een kleine moeite en voor de Russen echt heel waardevol. Ik had deze dia er ook nog even tussen gedaan, want toen ik 2 jaar geleden was geweest, toen hadden we de actie voor de kinderbijbels van Laura Zwoverink. En die hebben we dus daar ook uitgedeeld en heel veel bijbels ook achtergelaten. Nou, dit meisje, daar sliepen wij toen bij. En die is blij met zo'n kinderbijbel. Maar ook een oude dame, je ziet ze nu niet goed op de linkerpagina. Die hadden ze ook toen heel lang gelopen om naar de kerk te gaan om ons te ontmoeten. En die nam weer 2 bijbels mee voor haar kleinkinderen. Dus ja, het is best wel bijzonder hoe dat dan toch zijn weg vindt in dat land. De niet geregistreerde baptisten dopen dus volwassen doop. Zodra iemand een volgeling van Jezus wordt, dan is het ook gebruikelijk dat je gedoopt gaat worden. Dan laat je ook je oude levensweg achter je. En dan door onderdompeling komt er dus een nieuwe persoon boven. Voor ons ook wel heel anders. We hebben het er ook over gehad. Van hoe gaat het dan bij jullie? Nou, ook geprobeerd uit te leggen hoe dat bij ons gaat. En het valt ook best wel op zoals we hier dan belijdenis doen. Doet heel veel jeugd daar, wordt dan dus gedoopt. En ik denk dat dat zo wel een beetje mag vergelijken. Ze waren daar ook heel direct in hun vragen naar onze jeugd toe. Van ben je al gedoopt? Ben je al een volgeling van God? En wat is er ook best wel op voorbereid? Dat je soms hele directe vragen gelijk kan krijgen. Maar eigenlijk gingen ze daar heel goed mee om.
En, ja? Ik heb het ook in Libanon gezien. Maar dan moet je, voordat je als volwassene gedoopt kan worden, moet je eigenlijk ook een persoonlijke belijdenis afleggen van je geloof. Dus eigenlijk ga je. Je moet eigenlijk vertellen van hoe je tot bekering gekomen.
Ja.
Is dat daar ook zo?
Ja, ik zal zo meteen even de film van Friedrich Thieme zelf opstarten. Dan zien we ook een paar voorbeelden van mensen die tot geloof gekomen zijn. Die dat dus ook uitleggen hoe dat dan in zo'n kerk gaat. Niet de doop zelf, maar wel op het moment hoe zij uit de wereld gekomen zijn tot de kerk. Dus die wou ik nu. En verder ook, ik weet niet of u dat al wist, alcohol, drugs, roken. Zodra je christen bent, dan doe je dat niet meer. Dan kom ik straks nog even verder op terug met de andere dia's.
Ik kan misschien nog een
vraag. Mag.
Want dat baseren ze, missen de baptisten die ik in Libanon baseerde, dat eigenlijk op de Bijbel.
Ja.
Bijvoorbeeld geen drank, drugs, dat is voor ons ook al bij de Bijbel. En dan zei ze van ja, maar als er in de Bijbel gesproken wordt over wijn, dan is dat ongegist, er zit geen alcohol in. Kan ik me in Rusland voorstellen
dat dat daar heel anders ligt. Omdat het drankmisbruik in Rusland gewoon heel erg hoog is. Ja. En dat het dus daar eigenlijk daar vandaan komt dat ze zeggen, we willen dat gewoon absoluut niet.
Ja, ik heb ook wel eens een aantal Russen gesproken via een talk, dat inderdaad die kwestie van de wijn, dat in principe het probleem niet zozeer is. Maar wel vanwege de gigantische problematiek rondom de alcohol in Rusland. Daardoor kunnen zij dat niet meer volhouden, zeg maar. Dus dat is meer de achtergrond. Dus dat klopt wel, door de problematiek en gewoon de hele maatschappij.
Vriendenstime is in 1979 opgericht en steunt sinds die tijd christenen in de toenmalige Sovjet-Unie. Het was de tijd dat het communisme in Rusland aan de macht was. Christenen werden hevig vervolgd. Voorgangers werden in strafkampen opgesloten. In 1987 kwam er een klein beetje meer opening om het evangelie te verkondigen. Een jaar later werd Igor Polyantsev als een van de eerste broeders uitgezonden als evangelisten voorganger naar de stad Komsomolsk aan de Amur. Hij wist zich door God geroepen. Igor Polyantsev was na de val van het communisme ook een van de eerste evangelisten die steun ontving van Vriendenstime. Daarmee is het werk wat hij in Komsomolsk deed en doet een symbool van het zendings- en evangelisatiewerk wat door Vriendenstime ondersteund wordt. De Heere heeft het werk gezegend. Mensen kwamen tot overtuiging van zonden en geloofden in de Heere Jezus. Ze braken met hun oude leven en lieten zich dopen in de naam van de drie enige God. Komsomolsk aan de Amur is een grote stad in het uiterste oosten van Rusland. De stad ligt in de provincie Khabarovsk. In het verleden was Komsomolsk een belangrijke industriestad. Op dit moment is daar niet veel meer van over. Vroeger is er in Komsomolsk een grote baptistengemeente geweest. Door de vervolging in de communistische tijd was deze gemeente bijna totaal uitgeroeid. Igor Polyantsev ging na zijn militaire dienst naar deze stad om er als evangelist te werken en deze kleine groep overgebleven christenen als voorganger te dienen. Zondag 30 maart 2014. Het is 26 jaar nadat Igor als evangelist naar deze stad kwam. We brengen een bezoek aan deze gemeente die inmiddels zo'n 60 gedoopte leden telt. Bezoekers stromen langzaam binnen. Tonja, Igor's vrouw, zoekt altijd de nieuwe bezoekers op en gaat bij hen zitten. Igor Polyantsev spreekt hen ook aan en heet hen welkom. Bijna elke zondag zijn er gasten die de samenkomsten bezoeken. Igor is de voorganger en leidt de diensten. Hij brengt de boodschap van het evangelie. Verder is er veel zang en wordt er gebeden. De dienst duurt zo'n 2 uur.
Мы сейчас едем в центр города.
И что мы будем делать там?
совершать служение будем библиотечное. Раздавать трактаты. Приглашать людей на собрание. Свидетельствовать.
Toen Igor in Komsomolsk aankwam, is hij al snel begonnen met straatevangelisatie door middel van een straatbibliotheek. Dat werk gebeurt, in afhankelijkheid van God, nog steeds. Op dezelfde manier. Mensen worden op straat uitgenodigd om naar de samenkomst te komen en de Bijbel te lezen. Ze krijgen een traktaat of een boek mee naar huis. Deze dienst wordt op zondag, direct na de samenkomst, gedaan. Zo kunnen mensen eventueel dezelfde avond de tweede dienst bezoeken in de kerk. De Heere heeft dit werk rijk gezegend. Een van de mensen die door het straatevangelisatiewerk tot bekering gekomen is, is Viktor Georgievich Tarasov.
Куда мы сейчас едем? Мы едем сейчас в Амурск. Небольшой городок. Население, наверное, 1030-40 там. Там у нас небольшая группа верующих, есть дом молитвы. Вот, побеседуем с Виктором Георгиевичем.
Виктор is ouderling van de kleine gemeente in Amursk. Deze gemeente is ook door het evangelisatiewerk ontstaan. Viktor woont in de kerk en vangt daar ook alcoholisten, probleemjongeren en andere mensen met moeilijkheden op. Hij geeft hen te eten, vertelt hen over zijn zaligmaker en nodigt hen uit voor de samenkomsten.
Да. А потом собрание началось, и все запели. Двери открыли широкий распух на распутке Иисуса как Христе. А было темно, мы открыты. Они так вдохновенно все пели. Я думал, больше сейчас зайдет Иисус. Вот так пели вдохновенно. Мне казалось, сейчас он точно или в окна зайдет, или в двери зайдет. Вот. И она так мне тронула, вот это заживо, это расположение. Я на этих людей смотрел и думал, действительно, это настоящий верующий, потому что я был православным вероисповеданием, у меня крестик был, я в детстве крещённый был, я видел бабушку, дедушку, они православные, как они пили табак, мухали и дрались, и все там было. Я думаю, и меня на снег кинули маленького, чтобы я замерз. И думаю, вот эти люди никогда ребенка на снег не били, потому что они действительно так вдохновенно молились. И потом я видел эти покаяния после собрания, как люди кались, и все плакали. Действительно, каждый, то есть участвовал в его как бы судьбе, каждый переживал за него. Думаю, действительно, такие люди, то есть настоящие верующие, я тут увидел вот это истинно настоящих верующих. Мне сердце так прилипло к этим людям. Я на следующий выходной опять пришел. Опять нет, он раз пришел. И вот так на четвертый выходной я сам покаялся. Я сам покаялся. Полянцев Игорь проповедует. Вот. Он первым проповедовал, вот когда в четвертый выходной я пришел. Вот. У меня было побуждение покаяться. Но что-то меня держало. Вот эти скамейки, кстати, подобные им были. И я сидел так, ухватился. Не мог встать. Вот что-то не одержало. А последний проповедовал Степан Григорьевич из Хабаровска. Приехал вечерю, как раз совершал. Вот. Он проповедовал и тоже призвал к покаянию. И тут люди начали каяться, и я тоже не выдержал. Склонился. Нас в тот день четверо человек покаялось. Вот. И вот я покаялся в слезах. Вот. А потом Степан Григорьевич говорит, там встал, сзади кто-то каялся, сейчас встань. Я встал. Вот. А он что-то Игорь говорит, Игорь пишет. Мне несет Библия, я понял, что это Библия. А тогда Библия был дефицит. Да в церкви-то не у каждого было. А я хотел иметь Библию. А сам думал, это что мне? Я только что прикаялся. А мне еще и подарок. И вот со слезами на глазах подарок принял. Он лежит у меня в квартире, это подарок. Да я часто вспоминаю это время. И вот так я остался в церкви, стал посещать богослужение. И в октябре месяце, это был июнь месяц, пока я не был, а в октябре месяце меня уже покрестили. Да, крещение принял. Вот. через веру в Иисуса Христа, так покрестился, поверил в Иисуса Христа. Такое счастье, такое, такая радость была, такое наполнение, что действительно я с Богом примирился. Да.
Na een hartelijk afscheid vertrekken we weer richting Komsomolsk aan de Amur. Sinds de ineenstorting van het communisme zijn er veel mensen de stad uitgetrokken. Er was nauwelijks werk voor hen te vinden. In alle Russische steden vind je veel weeshuizen. Ouders kunnen hun kinderen niet goed verzorgen en staan ze af. Anderen worden ernstig verwaarloosd en worden ook in deze huizen opgenomen. Igor, zijn gezin, bezoekt deze huizen met regelmaat en brengt er het evangelie. Weeshuizen voor jongere kinderen, maar ook middelbare scholen. We gaan op bezoek bij Vitali, jeugdleider van de gemeente in Komsomolsk aan de Amur. Vitali bezocht de middelbare school toen evangelist Igor daar als evangelist kwam. Hij vertelt erover.
15. Vitali ging de diensten in de gemeente bezoeken en ging God zoeken. De Heere liet zich vinden en Vitali kreeg de wens om met Igor mee te gaan als hij ging evangeliseren. Dat kwam goed uit. Igor ging namelijk beginnen met tentevangelisatie in omliggende steden. Onder andere in Elban. In de stad Elban woonden 26 jaar geleden geen christenen. Er was wel een motorclub. In Elban werden evangelisatiebijeenkomsten georganiseerd. Verschillende leden van de motorclub kwamen tot geloof. Een van hen is broeder Yevgeny Domashonkin.
Сколько можно миловать? было как бы утешение, что и у нас бывают ошибки, да? Но если мы осознаем, что раскаиваемся, да, если вы раскаетесь, то я вас прощу, да, прощу, что Бог всегда готов простить, если Бог.
Op dit moment is er een gemeente in Elban. Deze gemeente groeit nog steeds. Ze maken inmiddels gebruik van hun derde kerkgebouw omdat de eerdere te klein geworden zijn. Alle mensen die lid zijn van de gemeente in Elban komen uit de wereld. Mensen die voorheen atheïst en overtuigd communist waren, komen nu samen rondom het woord van God. Broeder Yevgeny is inmiddels voorganger in deze gemeente. De Heere Jezus zegt: ik zal mijn gemeente bouwen. Hij heeft zijn woord in de omgeving van Komsomolsk waargemaakt. Hij gaf in de afgelopen 25 jaar een rijke vrucht op het evangelisatiewerk. Mensen werden toegebracht tot de gemeente die zalig zal worden. De naam van de Heere zij daarvoor geloofd en geprezen. Maar het werk is nog niet klaar. Er leven nog miljoenen mensen in Rusland die nog nooit hebben gehoord van de naam van Jezus. Hoe lang kan het evangelie nog vrij verkondigd worden in Rusland? Niemand die het weet. Daarom blijft de Friedensteamer de Russische gemeente ondersteunen in hun evangelisatiewerk. Werken zolang het dag is. U kunt helpen met uw gebed en gaven.
Voor de pauze misschien nog even een introductie van de reis. En, ja. Die film, hopelijk geeft dat een beetje idee hoe sommige gemeenten in Rusland tot stand gekomen zijn. En laat het ook wel een beetje zien, de vraag van broeder Hobbel over hoe dat dan gaat met de doop. In ieder geval, de zonden worden beleden en dan worden ze gedoopt. Dus. Wij zijn dus afgelopen jaar, dus 25 november tot en met 4 december, zijn wij op reis gegaan. De leerlingen die meegegaan zijn, zien jullie hier op de foto. Twee kleinkinderen ook van familie van Dieren en Hobbel. Zes leerlingen, kleine club. Waarom doen deze leerlingen dat? Sommigen zijn al gedurende een hele traject op de Prins Maurits bezig met, met dingen die ze extra mogen doen. En dit is dan een soort van afsluiting. Anderen die hebben zich daarvoor ingeschreven omdat ze heel graag deze reis wilden maken. Alle leerlingen hebben een motivatie moeten schrijven en moeten toelichten van waarom zij per se naar Rusland wilden meegaan. En eigenlijk in juni van het jaar van 2019 zijn wij al gestart met bijeenkomsten als groep. Sowieso om met elkaar een goede band op te bouwen, want je moet elkaar best wel goed leren kennen als je zo intensief met elkaar optrekt. En ook als een stuk voorbereiding van naar wat voor land ga je toe, welke mensen ga je ontmoeten, hoe zit alles daar in elkaar. En daar zijn ze heel serieus en goed mee bezig geweest. En zo is dat een heel traject geweest waarvan de uiteindelijke reis dan eigenlijk de afsluiting was. Als ik hun drijfveer een beetje onder woorden kan brengen, dan was het vooral van Rusland willen ze heel graag natuurlijk zien, want anders hoe groot is de kans dat je daar komt. Maar ook van kennis maken met andere gelovigen op deze wereld. Ook kennis maken met jeugdige gelovigen. Kennis maken in een land wat vroeger gedomineerd is door het communisme. Daar hebben ze ook nog een geschiedenisles van gehad van de heer Slootweg. Die er overigens vorige keer ook zelf bij was. Dus ze hebben een heel traject gehad als voorbereiding om naar Rusland mee te gaan. En ik laat even wat foto's dan zien van Moskou. Ik heb bewust niet sightseeing foto's erbij gedaan. Ik had zoiets van, ja, dat voegt eigenlijk heel weinig toe. Maar wel de foto hier te zien, het broederhuis in Moskou. En als je dus met vriendesteam op pad gaat en je wilt daar slapen, dan ben je dus welkom bij het broederhuis. Ligt aan een hele drukke straat, eigenlijk midden in het centrum. Nou, een groot pand hebben ze kunnen kopen en eigenlijk is dat heel makkelijk gegaan. Dus ze hadden eigenlijk helemaal geen problemen met de overheid. Eigenlijk ging dat heel soepeltjes. En dat is gewoon een heel groot gebouw waar ze dus heel veel mensen dan kunnen ontvangen. En waar dus onder ook samenkomsten gehouden kunnen worden. Zodra wij dan binnen zijn, gaat gelijk de deur weer dicht. Trap naar boven en er staan gelijk allerlei camera's. Ze kunnen alle deuren in de gaten houden. Dus je merkt wel, ze zijn altijd op hun hoede. Het is nooit zo van, we gaan achterover liggen en we denken nergens meer aan. Dus altijd zit wel die gedachte van, ja oké, okay, maar de overheid zou wel eens een heel ander plan kunnen gaan uitstippelen. Dus daar zijn ze altijd heel beducht op. Ook gordijnen dicht, geen open ramen. Wij in Nederland, heel veel mensen die hier op bezoek komen, misschien heeft u ook die ervaring wel, die staan paf dat wij alles zo open hebben. Heel veel andere landen is dat helemaal niet gebruikelijk. Je houdt het gewoon dicht en niemand heeft iets te maken met jouw bezigheden binnenshuis. Ook ten aanzien van de buren, we hebben er ook gevraagd van, hebben jullie überhaupt contact met de buren? Ook zeer zelden, tenzij die mensen ook christenen zijn. En waarom is dat dan niet? Niet omdat ze niet met die mensen in gesprek willen, maar ook wel weer die, wat je niet weet van je buren, kan je ook niet doorvertellen. En dan proef je wel heel erg nog die invloed van communisme. Zo van, beter niks weten, dan hoef ik er ook niet over te liegen. Hier zijn we heel gastvrij ontvangen. Er zijn ook allerlei dames, nou even, als we de stad in gingen, gingen we met de metro. En voor de bouwkundigen onder ons, bouwkundigen onder ons, die metrostations zijn werkelijk plaatjes. Dat, als je daar geweest bent, is gewoon fantastisch. Ieder station is weer anders gebouwd. En ik vond het echt wel heel mooi om het te doen. En heel goedkoop ook, heel makkelijk. Super handig om jezelf te verplaatsen. Kennismaking met de jeugd in Moskou. En onze leerlingen ervaarden best wel van, natuurlijk was het best wel spannend om een gesprekje aan te gaan. En niet iedereen sprak zo goed Engels. Maar je merkt wel dat de jeugd van Moskou best wel gestudeerd heeft of aan het studeren is. En die zijn ook best wel nieuwsgierig, hoe gaat dat dan in het Westen? Dus aan de ene kant zijn ze heel nieuwsgierig, aan de andere kant ook wel een beetje verlegen. Maar het was gewoon heel prettig om daar gewoon wat dingen te vertellen. Ook over Nederland, over hoe de school gaat, hoe je hier in Nederland christen bent. Dus dat was gewoon een beetje over en weer. Je zag de jongens trouwens keurig eruit zien, overhemdje aan en ze passen zich helemaal aan. Oh, sorry, sta ik er weer voor. Ja. Ja, ik ben rechts georiënteerd. Maar keurig zien ze eruit en ze vallen helemaal niet uit de toon. Daar aan de kop van de tafel is Anastasia. Ze werkt voor de stichting Vriendesteam. Zij woont in dat broederhuis. Enorm pintere dame die heel veel talen spreekt. Ze heeft zichzelf ook het Nederlands aangeleerd. Gewoon door het te luisteren. Ze heeft Duits gestudeerd, ook jaren in Duitsland gewoond. Zij heeft ons rondgeleid in Moskou. En ze heeft ons ook de plekken laten zien waar dus vroeger de KGB nogal huisgehouden heeft. We hebben op één keer, ik heb er geen foto's van. Ik vond het ook niet heel passend om daar foto's van te maken. Maar een soort plein, garage achter huizen. En daar heeft ze dus een heel verhaal verteld hoe de mensen dan weggebezuurd werden en dan op gewoon heel heftig, dus gewoon echt vermoord werden, terwijl het eigenlijk in het centrum volle stad was. Maar het gebeurde. Dus het was echt wel heel heftig toen zij dat allemaal vertelde. Dus ze heeft dus het gebouw van de KGB ook gezien. En als je dat dan hoort en je loopt daar ook, is dat best indrukwekkend. Rijkelijk gedekte tafel weer, toetjes aan het eind. De dame die met het schort staat, krijgt dus cadeautjes voor ons. Nederlandse kaas, zijn ze gek op daar. Worden gesponsord door Peter van de Markt. En die verzorgde alles en dat nemen we mee in onze koffers. En tot nog toe vond het allemaal mee. En is altijd nog goed aangekomen. Souveniertjes moesten er mee. Dus zij hebben altijd souveniertjes in huis. Maar in ieder geval, enorm gastvrij. En we zijn daar heel goed verzorgd. Ik vond het wel even grappig. Luc van ons, die is dus twee jaar geleden wel mee geweest. En die heeft dus ook diezelfde ervaring. Dus het was als ja, zeg maar voor mij wel heel leuk om die ervaring ook te kunnen delen. Dat hij ook diezelfde plekken bezocht heeft en ja, dat we samen toch wel wat dingetjes hadden. En voor mij was het gevoel van, hé, ik heb al die naam al eens eerder gehoord, dus het voelde een soort van vertrouwd. Ja, of dat je helemaal niet zo ver weg was. Nou, wij geven ook schorten altijd cadeau met fotootjes van de deelnemers. Dus die hebben we ook nu weer gegeven. Zal ik dan nu?
10 minuten.
Nog 10 minuten? Oké. Nou, dan gaan we dus een hele grote reis maken. We hebben al een stuk gereisd naar Moskou. Rechts ziet u het plaatsje Prokopjevsk. En dat ligt dus in Siberië. En dan praat je over een vlucht van 4,5 uur, denk ik. We hadden de nachtvlucht. En nou ja, sommigen hebben een beetje geslapen, anderen helemaal niet. Dus we kwamen daar 's morgens 8 uur aan. En eigenlijk hebben we daar eerst geprobeerd een paar uur te slapen. En toen moest de jeugd gelijk aan de presentatie voor een school. Dus het ging maar door. Sorry? Tussen Moskou zat 1 uur uit mijn hoofd, of 2 uur en 4 uur nog. Dus we hadden 6 uur tijdsverschil. Dus dat is ook nog iets wat je moet overbruggen. En daar lag sneeuw, dus dat was ook wel heel bijzonder om dat gelijk te zien. Een heel klein vliegveldje werden we ook gelijk opgehaald en in de gastgezin ja, zeg maar, gedropt. En ik zat dan met de tolk in het gastgezin met de dames. En de jongens zaten met Kees, de medewerker van Friedrichsteam, en de reisleider zaten dus in een ander huis wat allemaal heel dicht bij elkaar was. Maar 12 uur moest het programma draaien op de school in Prokopjevsk. Ja, en toen moesten zij het gaan doen. Zij hadden alles voorbereid en zij moesten de kinderen gaan bezighouden en van alles gaan doen. Wat wel bijzonder is, dat dat dus een school is waar ze dus christelijk onderwijs kunnen geven. Dat wordt dus ook toegestaan daar. Wel tot een bepaalde leeftijd, want op een gegeven moment ja, dan kunnen ze dat niet meer volhouden, zeg maar. En dan moeten ze toch naar ja, ander onderwijs toe. Maar zeker basisschoolleeftijd zit daar dus nog. En dat is ook gewoon een heel mooi gebouw. Die gemeente is ook best welvarend. Nou, zomaar even wat foto's hadden. We hadden ook stroopwafels meegenomen. Nou, die kinderen moesten allerlei spelletjes doen. Ja, alles wat je moet eten gaat meestal heel erg goed. En stroopwafels, ja, volgens mij vinden ze dat overal wel lekker. Ze hadden ook drop meegenomen, maar dat vinden ze heel vies. Heel vies. Dat vinden ze volgens mij nergens lekker. Nee. Nou, hier zie je ze dus ook zitten. Allemaal schatjes van kinders. En daarna gingen we lopend naar ons huis. Ja, dan zie je gelijk het verschil met Moskou. Toen wij daar waren, lag er niks, geen sneeuw. En dan kom je in Siberië en dan ja, zie je dit. Even een vraag aan u als publiek, zeg maar. Wat was jullie beeld, of wat is jullie beeld? Ik heb nu al wat laten zien natuurlijk. Maar wat is eigenlijk jullie beeld van Siberië? Wat roept dat op? Ik ben wel nieuwsgierig naar. Sorry? Armoe, ja. Kampen, ja. En koud. Ja. Koud, ja. Qua temperatuur is het koud. Als je dus de temperatuurmeter ziet, dan ziet het er koud uit en het voelt anders. En dat is juist zo heel raar. Soms zie je staan min 24. Nou, ik ben best wel een koukleun, maar dan had ik het niet koud. En dat is dan zo bijzonder, want dan heb je toch een ander klimaat. En dan heb je wel die kou. Maar we waren natuurlijk heel goed voorbereid dat je je thermolaagjes hebt. Dus onder je rok zitten nog van alles, nou ja, nog eens zoveel laagjes. En je hebt goede schoenen. En altijd een muts op. Je gaat niet zonder je muts naar buiten. Ja, en dan kan je blijkbaar toch wel heel veel hebben. En dan vond ik het eigenlijk hier in Nederland, vind ik het dan soms hier kouder aanvoelen. Het is heel raar met die zeewind. Dan daar. Mijn gastgezin, de moeder zeg maar daarvan, die moest heel erg lachen. Want ik zei van ja, vroeger als Siberië zag je altijd een bos en sneeuw en beren of weet ik het wat. En ze ging zo hard lachen. Ze zei, ja, we zijn hier gewoon best wel geciviliseerd. We hebben hier gewoon normale huizen. Maar ze zei, tuurlijk, er zijn ook bergen en bossen waar nog van alles in zit. Maar hier niet. Maar als kind had ik heel erg wel dat beeld voor me. Maar ik ben heel erg uitgelachen daar. Ja, wij zaten dus dicht bij Mongolia. Kees, zeg maar, de reisleider van Friedrichsteam, die is dus zeg maar echt de toendra's op geweest. En dan zit je natuurlijk helemaal bovenaan. Ja, dan gaan de temperaturen wel tot min 50, min 60. En Kees is absoluut geen koukleum. Maar als hij dan meeging op de scooter of op zo'n slee, werd hij nog eens extra in bont verpakt, zeg maar. Zo van, ja, zo kan je pas naar buiten. Want dan helpen al die thermolaagjes niet. Bons, overal zie je bons. En zij hebben helemaal geen probleem van dieren. Dieren zijn er voor ons. Zo van, nou, ja, die hebben een vachtje. Nou, handig, maak er gebruik van. Ja, en ik vind het nog mooi ook, hoor. Kennis maken met de jeugd van de kerk. Dus dan waren we donderdags daar aangekomen. Best wel redelijk moe. En die hele dag moest maar doorgaan. En s'avonds was er een heel programma met de jeugd. Nou, hier zien jullie een beetje hoeveel jeugd dat er op dat moment was. En nou, een ontmoeting is niet compleet zonder een maaltijd. Dus sowieso altijd eten. En door middel van een quiz en spel en allerlei opdrachten die gedaan moesten worden. Zang ook. Ook een stukje bijbelstudie, bijbelverhaal. Hebben we kennis gemaakt met de jeugd. Je ziet ook wel wat dames met een haarband, hoofddoek. Die waren pas getrouwd. En dat gaat er ook best wel heel anders. Ze hebben heel kort verkering, 3-4 maanden. En dan ga je trouwen. Dus wij kennen, dat zou voor ons denk best wel heel raar zijn. En nou, ze vroegen ook de situatie in Nederland. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat het dan bij jullie? En toch een heel erg verschil. Ik zeg, stranden dan niet veel huwelijk omdat het dan zo kort is? Nee, want je belooft elkaar trouwen. En je gelooft dat God je bij elkaar brengt. En zo, dat is dan de basis voor het huwelijk. Ja. Een beetje Engels, ook met de jeugd, ook wel Duits. Van oorsprong zitten daar nog heel veel Russen die in Duitsland, sommige geboren zijn, de ouders en die dan later geëmigreerd zijn, die dus daar moesten gaan wonen in Siberië. Dus dat was gedwongen. Dus er zijn zeker wel wat ouderen die gewoon nog heel goed Duits spreken. Dus dan kan je sowieso met Duits uit de voeten. En we hadden een tolk mee die voor ons vertaalde. Die sprak heel goed Engels, had 10 jaar in Alaska gewoond. Straks zien we haar nog wel op de foto. En zij tolkte dan alles wat in het Russisch moest. Dus wat dat betreft ging dat goed.
Krijgen de Prins Maurits-leerlingen ook een verslag van die reis? Ik hoor allerlei waardevolle dingen die dat groepje heeft opgepikt. Bijvoorbeeld over trouw in een huwelijk. Maar ook over kledingzaken.
Verslag op schrift, of niet?
Ja, ik heb de vraag nu eigenlijk al gesteld, maar ik vind dat, voor de luisteraars thuis, ik vind dat die leerlingen die nou met jou mee geweest zijn, buitengewoon waardevolle dingen gehoord hebben. Als ze dat doorgeven aan een grotere groep hier, dan doen wij niet alleen iets voor de mensen daar, maar ook het omgekeerde zou het geval kunnen zijn. Dus mijn vraag is eigenlijk van, wat horen de leerlingen van de Prins Maurits aan waardevolle dingen vanaf die kant naar ons toe?
Ja, en je hoopt natuurlijk dat zij daar inderdaad in hun omgeving verder over door zullen spreken. Sowieso hadden we zelf heel waardevolle gesprekken daarover, ook met de afsluiting van de dag. We hadden gewoon iedere dag een afsluiting qua hoe is de dag verlopen voor jou? Zijn er problemen met elkaar? Dan spreken we dat uit, maar ook altijd een dagsluiting, zeg maar, een stukje Bijbel wat iemand dan moest voorbereiden. En je hoopt inderdaad dat ze dat soort dingen meenemen in hun omgeving en daar verder over vertellen. Ik denk zeker dat het hun gevormd heeft. Dat gaven ze ook zelf aan. Ook wel bepaalde gedachten dat ze zeiden, ik ben toch wel soms op bepaalde manieren anders tegen dingen aan gaan kijken. Zo van, wat is er nou belangrijk? Ook een taak in je gemeente. Kruip niet weg voor alles, maar pak je taak op.
En
ja, ja, ja. Ja, we hebben nog wel een keer een bijeenkomst gehad. Maar kijk of dat natuurlijk gaandeweg zijn uitwerking heeft. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk zeker wel dat ze, dat ze een stuk vorming hebben meegekregen.
Maar ze zouden dat ook kunnen presenteren een keer in de aula. Nou,
degene
die daarin
geïnteresseerd
zijn.
Nog een keer, ja. Nou, dat bedoelde Kees, denk ik misschien. Dat bedoelde Kees, denk ik, dat je gewoon een keer een presentatie zoals je hier geeft,
ja,
voor de leerlingen in de Prins Maurits geeft.
Alleen is dat, hebben we wel eens over nagedacht van, hoe ga je daar, hoe geef je de handen en voeten aan? Alleen dan is het weer heel gek, dan is het weer in de eigen omgeving en dan voor zoiets groots, dat vinden ze dan vaak lastiger. Dat is gewoon heel raar, maar dan is het weer te massaal.
En dat is ook per leerling eigenlijk ook wel een beetje verschillend. Ik heb zelf een aantal leerlingen gehad die niet hiermee geweest zijn, maar vorig jaar naar Hongarije, naar een conferentie. En die hebben gewoon in mijn mentorklas een bijbelstudie gedaan en daar verder over verteld. En toen kwamen er ook hele open gesprekken tussen leerlingen over heel wezenlijke zaken. En dat is iets wat Kees eigenlijk ook bedoelt. Van, ja, dat zou ook mooi zijn als deze leerlingen dat in hun mentorklas zouden doen. Dat is echt heel waardevol.
Ja.
Maar dat is bij deze reis niet gebeurd, begrijp ik.
Nee, maar dat kan in ieder geval meegenomen worden als tip voor volgende reizen. Nou, altijd tijd voor een gesprek tijdens het opruimen. En je ziet, nou, de jongelui hebben aandacht genoeg. De vragen, ze werden bestormd door allerlei jeugd. Hoe zit dit, hoe zit dat? Ze hadden ook foto's mee, waardoor ze iets van Nederland konden laten zien. En dat vinden ze altijd leuk. Volgens mij is het nu tijd voor pauze.
Nou, mijn vraag, komen die jongelui misschien ook nog een keer hierheen?
Ze zouden heel graag willen. Er zijn ook jeugd die best wel eens hier in Nederland geweest is. Ja, misschien als we zouden zeggen van jullie zijn welkom in de gemeente van Middelharnis, dat ze zouden komen. Ja. Ja, want het is wel een welvarende gemeente. Dus op zich, denk ik, qua kosten zou dat misschien ook nog wel te dragen zijn. En we zijn ook in kerken geweest of gebieden, zeg maar, waar dat dus niet zo was. Maar misschien dat deze jeugd dat nog wel of bij elkaar zou kunnen werken. Of, kan het wel eens voorstellen. Ja, ja.
Nou.
Stichting.
Ik denk dat zij de steun van ons hard nodig hebben.
Ja. Nee.
Siberia, maar primitief. Maar heb je ook enig idee gekregen van een
welvarende gemeente in Siberië? Dat kunnen wij ons misschien nauwelijks voorstellen. Omdat voor ons allemaal heel primitief overkomt, wat we daar ook over gezien hebben in de berichtgeving van Friedestime. Heb je nu ook enig idee waar die welvaart dan vandaan komt?
Ja, het zijn heel veel mensen die een eigen bedrijf hebben. Dus of een meubelzaak, of een worstenfabriek, of heel veel eigen ondernemers. En die... dat werkt goed. En daar werken dus ook heel veel mensen van die kerken, werken we in die bedrijven. Dus dat is, zoals ik begreep, was dat de hoofdreden waardoor dat allemaal zo kan gaan.
Moet dat door de school betaald worden?
Ja.
Even je vinger opsteken.
Moeten de ouders zelf betalen voor de school, voor de christelijke school?
Ja, er moet ook voor de school betaald worden. Volgens mij is er dan ook nog wel een deel wat door de gemeente opgebracht wordt. Maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen.
Maar het is wel bijzonder dat er een christelijke school is.
Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja.
En dat materiaal maakt het ook zelf?
Moeilijk, hè? Even wachten.
Zijn er ook christelijke lesmethoden? Maken ze dat zelf?
Lesmethoden durf ik niet te zeggen, maar ik weet wel dat ze materiaal ontwikkelen. Dus dat sowieso. Ja. Want anders zou die doorstroom natuurlijk naar een andere school zou ook niet kunnen. Dus, maar hoe dat precies... Ja, dan zit je met de taal. Het liefst zou je alles zelf vragen, maar soms ben je afhankelijk van anderen. En
Wel viel uit het gesprek die wel hadden. Mensen studeren, maar als ze kiezen om in het geloof verder te gaan, als ik het zo mag uitdrukken.
Mensen, wat mij opviel uit eerdere gesprekken tussen ons en uit vorige reizen, was dat als mensen dan zo'n opleiding hadden gedaan, universitair, dat ze dan bereid zijn om alles op te offeren om in de gemeente of in zo'n broederhuis of in zo'n centrum werkzaam te zijn, in plaats van in de wereld ergens een prachtig mooie opleiding te hebben. En waarschijnlijk kunnen ze dan misschien bij mensen die een eigen bedrijf hebben daar op die manier ook meewerken. Dat weet ik niet hoor, dat is maar een gok. Maar dat viel mij echt op. Dat ze echt alles opofferen, ondanks hun verstandelijke vermogen.
Ja, we hebben ook een aantal mensen ontmoet die echt wel een aantal jaren zeg maar, van hun jonge leven in dienst willen stellen van God. Zo van, dat doe ik als een stuk dankbaarheid. Zo 5 jaar van hun leven. ja, wat is 5 jaar op een mensenleven? Maar in ieder geval, die bereidwilligheid is er wel. In Sint-Petersburg hebben we ook wel jeugd ontmoet die ook wel aangaven van, nou, best gestudeerd, goede mogelijkheden op een baan. Maar bijvoorbeeld dan op zondag zouden moeten werken of op andere manieren dat niet konden verenigen met hun geloof. En daardoor zeiden van ja, maar dan kan ik die baan niet aannemen, want dan kan ik God niet gehoorzamen. En dan ondanks hun opleiding toch kiezen van nee, dan ga ik schoonmaken, ga ik poetsen en dan ga ik dat doen. En dat doen ze met alle liefde van hun hart. En dan denk ik van ja, dat kwam wel binnen, zeg maar, bij iedereen. Zo van, zouden wij, als wij naar onszelf kijken, zouden wij ook die bereidwilligheid hebben om dat allemaal op te geven. Dus heel vaak werd er ook wel een spiegel voor gehouden van, ja, hoe sta jij erin? Best wel confronterend.
Ja, ik denk dat inderdaad een mooie ervaring is voor die jongelui. En voor jezelf ook natuurlijk. Ik stel voor dat we zo gaan pauzeren, maar dat we eerst nog een psalm gaan zingen, psalm 86, vers 6. En dat dan onder het voorspel een collecte is voor de Stichting Vredesteam. En dan is het pauze, laten we zeggen, een kwartier tot 8:55, 9:00 misschien.
Ja, en dan kunnen want ik heb ook, misschien mag ik even onderbreken. Hier, de tafel links, ligt allerlei materiaal wat ik gekregen heb van de Stichting Vredesteam. Is gratis, mogen jullie meenemen. Contactblaadjes, maar ook 2 boeken. Luba, een schitterend boek. Luba is jong overleden, heeft geëvangeliseerd onder de Nensen, dus helemaal op de tundra. Ja, heel bijzonder, zoals zij dat boekje heeft gemaakt. Kees heeft het, of dat Kees het nou geschreven heeft, durf ik even niet te zeggen, maar in ieder geval een heel bijzonder boekje. Lydia mogen jullie meenemen met een 40-jarig jubileum. Allemaal for free, zo.
Zo.
Hij doet het. Doet hij het?
Allebei doen ze het.
Test.
Ja, hij doet het. Zo, de pauze. Zo, de pauze is voorbij, wilde ik zeggen. Ja, dat klopt. De pauze is voorbij.
Ja.
Petra wil nog wel het een en ander meer vertellen over.
Ja, ik heb nog heel veel te vertellen, dus ik denk dat we best van start kunnen gaan. Ja? Op de dia zien jullie verzamelen voor de kerk om te gaan evangeliseren. Natuurlijk ook best wel bijzonder. Je gaat naar Siberië, wij weten van we brengen ons zendingsmateriaal daar. En je gaat dus zelf de straat op om het evangelie zeg maar rond te brengen. Op de foto zien jullie ook de kerk. Kan je ook zien dat het eigenlijk een heel groot gebouw is. Ik heb nu nog maar een stukje van het gebouw, maar het is echt een hele grote ruimte met ook verschillende zalen. En gewoon echt een kerk ook om te zien. We staan daar in een kring. Waarom? Er werden natuurlijk regels afgesproken. Iedere Nederlander werd gekoppeld aan een Rus, want anders zou het qua... Stel dat je vragen zou krijgen, dan zou dat wel heel ongemakkelijk zijn. Dus dat was sowieso de voorwaarde. En ook vooraf in gebed. En dat is ook goed om zo die actie te starten. We zijn toen echt naar Prokopjevs gereden. En daar zal ik ook wel foto's van laten zien. Links zien jullie iemand staan die dan de sneeuw aan het ruimen is voor de kerk. Dat is ook een meneer die zit in het broederhuis. Laat ik straks ook nog allemaal dia's van zien. Zij maken dus als taak, zijn een aantal van die mannen die dus als taak hebben om de kerk, de trap, zeg maar, sneeuwvrij te houden. Hier zien jullie dus de weg voor de kerk. Dus eigenlijk ziet het er ook best wel primitief uit. Ook overal bovenleidingen. Heel veel houtbouw, eigenlijk weinig steen wat je ziet. En de linkerfoto heb ik vanuit de auto genomen. Dan zie je al veel meer, ook nog wel dat grauwe, die rechte bouw. En dan zie je al dat we meer richting het centrum gaan. Hier zie je een aantal leerlingen met, en ook Russische dame met de krant. Met de bondkraag, linkerfoto achterin is onze tolk. En ik heb dus met haar de krantjes rondgebracht. En eigenlijk ging dat heel makkelijk. Wat ook best wel opviel. Heel weinig mensen die weigerden om een krant aan te nemen. Dus eigenlijk iedereen nam hem. En ook zag je geen, zoals ik weet hier nog wel op de Havendag, als je dan ging evangeliseren, dan keek je een stukje verder en dan lag alle foldermateriaal op de grond. Dat zie je er absoluut niet. En ik heb ook gevraagd waarom dat is. Ze zei van ja, er staan best wel heel veel artikels in die krant. Het is niet zomaar een dun krantje. En nou ja, ze zijn niet allemaal, hebben ze zoveel geld om lectuur te kopen. Dus dan vinden ze dat eigenlijk heel waardevol, ook al is het dan christelijk, om gewoon toch te lezen. En als we dus bij een bushalte, nou, we gingen soms ook als een beetje strategisch lopen. Dan kwam de tram eraan en dan kwam een hele meut uit die tram. En dan kwamen ze soms zelf, mag ik er nog één? En dan hadden ze soms drie om ook weer weg te geven in hun omgeving. Dus ja, dan hoop je ook dat dat ook zijn werk doet. Ik heb nog wel even twee dia's van de vorige reis naar Sint-Petersburg. Toen was er dus ook evangeliseren. Maar wij als Groep Nederlands mochten daar dus absoluut niet aan meedoen. Wij moesten op afstand gaan staan. En ja, wel konden we op afstand bidden. Maar verder moesten we ons afzijdig houden, want dat kon dus daar weer niet. Dus zo is het gewoon echt heel plaatselijk. Wat is toegestaan, wat mag? Ik hoorde ook van een groepje die aan het evangeliseren was. En die zei van ja, de politie kwam. Toen zijn we toch maar een stukje, ja, een straatje verder gegaan, zeg maar. Dus er is wel voorzichtigheid. Maar eigenlijk vond ik dat heel erg bijzonder dat dat zo in alle openheid kon. En ook dat de mensen bereid, ja, het gewoon aannamen. En soms gingen ze dan vragen stellen. Maar dan reikte mijn Russisch niet verder dan dank u wel, alstublieft, neem het aan. En dan, oké, dan had ik gelukkig mijn partner. Smiddags had de jeugd voor ons een activiteit georganiseerd met de sneeuwscooter naar het bos. Nou, dat doet natuurlijk altijd goed voor iedereen in die slee achterin. Snelheid is hard tot zeer hard. En ja, we zijn ook een keer uit dat bakje gekukeld, want dan nemen ze dus een bocht en dat gaat ook niet zachtjes. Gelukkig hadden we allemaal sneeuwbroeken aan, die hebben ze uit alle huizen getrommeld en iedereen was wel goed ingepakt. Maar de jongens hadden natuurlijk de grootste lol als het dan naar bakje omging en die meiden lagen eruit. Wat gingen we daar doen? We gingen nou, sowieso naar de bos toe, maar barbecuen in het bos, een winterbarbecue. Dus allerlei eten, drinken mee. Nou, er moest natuurlijk een vuurtje gemaakt worden. Nou, heel simpel, dat wordt dus gewoon daar gedaan, dat mag. En ook al mag het niet, dan doe je toch. Vooral alles wat niet mag, doe de rust. Dus dan zijn we daar aan het klaarmaken. Hier is de groep bij elkaar, foto in het bos, gezellig rond het vuurtje. En met heel veel lol, plezier, nam er ook een jongen van de Russen het woord. En hij ging dus vertellen wat de betekenis van sneeuw dan in de Bijbel was. En hebben we samen gezongen. En dus het is niet alleen maar plezier maken, maar toch ook gelijk weer van, hey, maar wat betekent dat nou voor ons? Wat zie je hier? En ja, gewoon altijd wel die vrijheid, die openheid om toch ook weer, ja, die eenheid ervaar je heel erg. En dat,
Petra, ik vind wel dat je hier als christen meer ruimte krijgt om te evangeliseren dan in China. Want als je in China geweest, dan word je echt achtervolgd.
Ja.
En dat zie je hier niet. Maar,
Nee, wat ik zei, ze zijn wel heel erg beducht op wat er zou kunnen gebeuren. Dus ze zijn wel heel voorzichtig. Maar wat er toegestaan wordt, ja, die kans pakken ze, om het zo maar te zeggen. Dus ze zullen wel heel voorzichtig zijn. En nou, bepaalde dingen nou echt niet overdrijven. Maar wat kan, dan hebben ze toch weer die drive, zeg maar, om mensen te bereiken met de evangelie. Dus inderdaad, dat is best bijzonder dat kan. Maar wat zo.
Angst dat binnenkort weer minder zou worden.
Ja.
Je leest er wel eens over. Ja. Van, over een aantal jaren
Ja, want ze zeiden ook, het is maar net wat voor gril of grol iemand weer in zijn hoofd krijgt. En wat ze dan weer beslissen, ze worden toch gezien als een soort van secte, zeg maar. En ja, die angst hebben ze altijd wel in zich. Dus dat klopt. Ja. Ja, dit was heel bijzonder. Ik laat zo meteen nog wat foto's zien van een ander broederhuis. In de laatste Friedestime contact werd dus een heel artikel geschreven door Kees, die met ons meegeweest is deze reis. En dit is het broederhuis wat dus bij de kerk van Prokopjevs hoort. Nou, wij was dus gevraagd van, willen jullie daarmee naartoe? Omdat het ook voor de jeugd best wel confronterend kan zijn. Je ziet daar dus echt mensen, nou ja, uit de rand van de samenleving. Zij mogen daar wonen, slapen. Ze moeten een handtekening zetten, omdat ze dus niets of geen drugs mogen gebruiken, geen alcohol en niet mogen roken. Doen ze dat toch, worden ze weggestuurd. Nou, je kan je voorstellen, als je geen huis hebt en het is buiten bitter koud, dat je dan eigenlijk wel heel graag daar wil blijven. Dus sommige mannen houden het daadwerkelijk vol. Want ze zijn ook verplicht om mee te doen met de bijbelstudie. En met alle activiteiten die gedaan worden. Ze krijgen ook allemaal een huishoudelijke taak. Sommige mannen houden dat vol. En die bereiken dus echt dat ze clean worden. Anderen vallen toch weer terug. En komen dan weer. En gaan dan weer. Dus het verschilt heel erg per mannen. Ze wilden heel graag zingen voor ons. Je ziet ze ook allemaal gaan staan. Respect. En ja, die jongen, dat is een jongen van de Prins Maurits. Die jongen daar weer naast is een chauffeur van ons, een Rus. En daarnaast zijn dan wel mannen van het broederhuis. Ze wilden ook heel graag weten, hoe gaat dat in Nederland? Hoe is de kerk daar? Wat weten jullie? Wat weten jullie meer dan wij? We hebben geprobeerd, of Kees heeft dan geprobeerd, hoe wij zijn geworteld in onze reformatie, zeg maar. En dat vinden ze ook best wel interessant te horen, dat wij al zo'n lange kerkhistorische achtergrond hebben. En daar zijn ze ook wel een soort van jaloers op. En ja, dat vinden ze ook best wel bijzonder, dat wij zoveel kennis hebben van, ja, van de Bijbel. En van de, niet van de Bijbel, maar wel van heel die geschiedenis. En je ziet hier, ja, ze wilden heel graag met ons op de foto. En ja, ruige koppen, ruige gezichten. Voor sommigen moesten we ook de leeftijd raden. Ja, eigenlijk best wel erg, want dan zeiden we van ja, zo oud. En dan waren ze soms veel jonger, best wel beschamend. Ja, ze moesten wel om lachen. Maar die kerels hebben zoveel meegemaakt. En was ook wel bijzonder, degene die dat huis leidde, is dus zelf een ex-verslaafde. Hij heeft inmiddels een gezin. En ja, wonderlijk zegt hij ook hoe dat mijn leven gelopen is. Ze bezoeken ook zondags de dienst in Prokopjev. Ze zitten op de galerij. Kunnen ze nog eens even wandelen? Kunnen ze nog eens even weg? Niet de mensen die hier op de galerij zitten. Maar het gaat er allemaal wel wat losser. Het gaat er wat losser. Het is niet zo strikt. De kerk op zondag. Jullie zien ook. Ze hebben een koor. Koor in de kerk. En heel mooi. Ze kunnen allemaal heel mooi zingen. Heel mooi muziek maken. Muziekles is in Rusland ook enorm goedkoop. Dus heel veel kinderen spelen meerdere instrumenten. En ja, ik denk dat menig dirigent jaloers zou zijn op de stemmen die je daar hoort. Rechts ook een muziekgroep in de kerk. Ja, een soort semper of weet ik het wat om het zo maar even te noemen. Die speelt dan ook. Ja, dus wat dat betreft heel anders dan wij gewend zijn. Hier zitten dus de, ja, zogezegd de leiders van de kerk. Twee broers, eigenlijk uit Duitsland komen zij. En spreken ook zeer goed Duits. Zij hebben dus gepreekt. Zodra je daar belijdenis hebt gedaan, mag je dus een stichtelijk woord spreken. En dat is eigenlijk wel een heel groot verschil met onze gemeente. Want dan zou dus iedereen die hier belijdenis heeft gedaan als man, mag dan een stichtelijk woord spreken. Dus dat is denk ik wel een heel groot verschil. Wat ik zelf vond het wel heel waardevol om te zien. Maar dan bijvoorbeeld drie mannen gingen dan een preek houden, om het zo maar te zeggen. Zodra dat die preek dan over is, gaan ze bidden met elkaar. En ze bidden dus geknield, staand geknield. Dus ik weet niet of dat iedereen begrijpt wat dat is. Je zit dus op je knieën en je zit dus gewoon met je lichaam rechtop. Gewoon heel die kerk gaat gewoon massaal op de grond. Behalve de ouderen die mogen blijven staan. Dus ja, vaak zie je dan degene die ouder zijn en niet meer kunnen knielen. Die mogen dan staan. Maar de rest gaat allemaal op de grond. En wat dan ook, wat ook best wel een groot verschil is met onze gemeente. Iedereen mag bidden. Dus als jij een behoefte hebt om een gebed uit te spreken, dan mag je zo vrij zijn. Ook de dames. Dus dat is dan weer wel apart. Ze mogen niet preken, maar ze mogen wel hardop bidden in de kerk. Dus zo zie je van, ja, je zou zeggen misschien, is dat goed, is dat niet goed? Nou, ik denk, wie ben ik om erover te oordelen? Maar ik vond bepaalde dingen echt wel dat ik denk van ja, daar kunnen wij ook wat van leren. En andere dingen, ja, zouden zij weer van ons kunnen meenemen. Dus ik denk van voornaamste, je voelde heel erg de verbondenheid qua geloof. Alleen werd het op een andere manier beleefd. En dan denk ik vind dat wel heel mooi om te zien.
Zouden de mannen en de vrouwen
moeten spreken? Ja. De mannen zaten daar achterin, kinderen zaten voorin, die zaten wel door elkaar, maar inderdaad een scheiding tussen mannen en vrouwen. Klopt. Ja. Ja, dus dat is zeker anders. Even het koor, even een stukje laten horen.
Thank you.
dingetjes allemaal voor in. Een dove tolk links. Ja. Ja, die kindjes zitten allemaal voorin. En wat wel grappig was, de middelste, ja, de oudste om het zo maar even te noemen, was wel grappig. Was een zo'n klein kindje was in slaap gevallen. En opeens, wij zaten dus wel op de galerij, zagen we dus die man gaan opstaan. En we dachten, wat gaat die nou doen? Ging dus een slapende kindje oppakken en dat ging die naar achter brengen. Was wel heel aandoenlijk om te zien. Ja, zondagmiddag hadden ze dus een bijbelstudie. En dat zonder ons, zeg maar, dat was sowieso de planning. Daar zie je dus met de microfoon naar Tanja, dat is dus de tolk van ons. Tanja had die reis voor ons, had ze vakantie voor opgenomen. Ze werkte op een postkantoor. Nou, ze had er dus gewoon haar inkomen mis dan. En ze wilde heel graag met ons mee om te tolken. Dus dat is ook weer zo'n stukje dienen, wat zij dus ja, zo op die manier tot uitdrukking brengt. Rechts zien jullie een meneer, die komt uit Kazachstan. Die was ook met de auto gekomen en die ja, komt dan bij die gemeente. En die wordt dan gevraagd van, nou, wil jij die bijbelstudie leiden? En hij ging dus een bijbelstudie houden over de wind, de zuidenwind, de noordenwind en allerlei dingen ging hij toelichten. Hij was zelf ja, doof, hij had gehoorapparaten. Dus het was eigenlijk best wel heel bijzonder hoe hij dat deed. En in Kazachstan is dus niet die, ja, die vrijheid, zeg maar, zoals in Rusland nu is. Op maandag zijn we nog verder gaan reizen naar het zuiden toe. Toen gingen we naar Tashtagol. Met de auto 4,5 uur, of het niks is. En ja, dan ga je dus niet alleen maar over gebaande wegen. Maar dan ga je dus over heel veel sneeuwweggetjes. En zoals u links ziet op de foto. En dat rijdt niet zachtjes. Dus dat gaat best gewoon met een redelijk gangetje. En ja, dat rijdt gewoon. Hier in Nederland is alles ontwricht. Maar daar scheurt gewoon alles gewoon met volle snelheid door. Hoeveelheid sneeuw is rechts te zien. We gingen daar broeder Arkadi gingen we opzoeken. En toen wij daar bijna waren, kwamen we dus bij een vroeger strafkamp. Dus dit is echt zo'n Siberisch strafkamp. Is momenteel hooggruwelijk open als museum. Alleen op maandag waren wij er en toen was ze dus gesloten. Maar ja, hier zie je een beetje hoe dat dan was. En nou, het is heel erg afgelegen. De weg die wij gevolgd zijn naar het zuiden toe, ja, zijn we eigenlijk geen tegenliggers tegengekomen. Een bus rijdt geloof ik 1 of 2 keer per dag. Dus je zit redelijk geïsoleerd. Dus daar stopten ze nou, de christenen of de boeven of nou, alles wat verbannen moest worden, werd daarheen gestopt. En ja, ontsnappen heeft dan ook niet zoveel zin in zulke kou. En ja, daar weet je, dan blijf je maar daar, lijkt mij. Hier hebben we even een stop gemaakt bij een tempel. We zitten dus dicht bij Mongolië. Dan zit je dus ook met de shamanen, zeg maar, met het boeddhisme. Heilige bron was daar. En mensen gaan er dus echt bewust heen om van die bron water te drinken. Omdat ze dus geloven dat dat heilzaam is, ja, voor alles. Zijn we even gestopt. Rechterplaatje even laten zien hoe koud het ook. Nou, het was in de auto niet koud, maar dat zo'n ruit toch best wel redelijk bevriest. Dus dat geeft aan dat het wel serieus koud was. Nou, dus de mensen hechten daar geloof aan. Nou, wij hadden zoiets verstonden in die tempel. En we hadden zoiets van, nou, wij zien de grootheid van Gods schepping hier. En hele frisse lucht, heel puur. En ja, ik vond dat best wel heel mooi. Bijzonder, ook de leerlingen. Om ook dat stukje schoonheid te zien. Hier zie je dus de gebedsvlaggetjes. Zijn er bewust opgehangen. Ze hechten daar waarde aan. Ze geloven dus als je dus die vlaggetjes ophangt, dat je daadwerkelijk in een andere dimensie komt qua lichaam, qua geest. En nou, die hangen daar dus overal. Tibet hangen die dus ook, Nepal. En dat zie je hier dus ook terugkomen. Nou, hier zie je dus ook die houtversiering. Het is allemaal heel mooi gemaakt, maar eigenlijk de achtergrond is duister. Wij hebben daar het licht gebracht, althans geprobeerd, foldertjes tussen de ja, dakbedekking gestoken. En ja, je weet nooit. Hier zijn we op de weg op de foto gegaan. Waarom niet? Er rijdt toch niks. Dus even een foto van de groep. Teunis en Jens hadden dus nou ja, tot hier in sneeuw gestaan. Helemaal nat, hartstikke koud natuurlijk, maar dat moest, want dat moet je ervaren. Broeder Arkadi, de man met de bontmuts, hij woont dus ja, echt heel ver weg. En je kan er dus eigenlijk alleen maar komen door deze loopbrug of 's winters over de rivier. En de auto van ons, die rijdt daar rechts. dan ga je dus gewoon, als de rivier bevroren is, ga je er overheen. En wij moesten wel uitstappen, dus dat was wel een voorwaarde dat wij eruit gingen en dan over de brug. Maar de chauffeur ging met auto en al over het ijs. Wij kwamen bij zijn huis, even een foto, nou, zoals dat dus in dat straatje was. Broeder Arkady is dus heel handig met houtbewerken, heeft dat huis zelfstandig gebouwd. En nou, best wel een mooi huis om te zien, ook qua kleur, maar ook qua bouwwerk. Maar hoe mooi het aan de buitenkant eruit ziet, dit is ook een bittere werkelijkheid daar. Toilet, ja, doe je zo. En niet te moeilijk, maar. En ja, het was ook best een ervaring voor de leerlingen. Zo van, waren die lange rokken toch nog ergens goed voor je neus dicht te houden. Broeder Arkady is dus een broeder die nog niet zo heel lang tot geloof is gekomen. Pas toen hij iets in de 70 was. Eigenlijk altijd zonder God geleefd. De vrouw met wie hij nu leeft is zijn vierde vrouw. En dit is ook de vrouw die nu ook gelooft. Dus die had dus ook gebeden nadat hij tot geloof was gekomen. Zijn derde vrouw was overleden. Ja, als ik iemand vind, laat het dan een christen zijn. En ze hebben elkaar dus, nou ja, ook zo ontmoet. Broeder Arkady is dus heel handig met houtbewerken. In zijn huisje is ook heel veel hout te zien. We gingen met z'n allen eten, maar de tafel was niet groot genoeg. Dus wat doet hij? Nou, je bent houtbewerker of niet? Dan maken we er gewoon een stukje aan vast. Dus heel praktisch. Broeder Paul is met ons meegeweest. Dat is dus eigenlijk de baas van de gemeente in Prokopjevsk. Nou, hier zitten we dus in een kleine huiskamertje met z'n allen. Zingen, vertellen. Hij heeft zijn levensverhaal verteld. Eigenlijk heel bijzonder. Af en toe schoot hij ook vol, had hij tranen. En dan, ja, toch, ja, hoe hij tot die gemeente gekomen is. Ik vroeg ook later aan de chauffeur van ons broeder Paul van, ja, hoe kan hij nou gemeenschap hebben met christenen? Hij woont daar zo eenzaam. Hij zei, ja, maar af en toe komt hij met de bus naar Prokopjevsk. Nou, wij deden met de auto 4,5 uur over, dus hij nog langer met de bus. Of soms werd hij ook wel opgehaald. En ik denk dat hij dan wel ergens zou gaan slapen. Want verder in zijn omgevingen waren dus geen christenen. Nou, en dat is dus Kees, de reisleider van Friedrichstime. Nou, ze hadden echt alles uit de kast gehaald om ons van een goede maaltijd te voorzien. En dat is ook wel typisch Russisch. Dan vragen ze, wat eet je daar? Ja, alleen maar lekker. Heerlijk. En heel goed eten, heel goed verzorgd. Veel vis, veel aardappel, ook groenten, veel salades. Ja, eigenlijk is, ik vind wat ik op heb, heerlijk. En die mensen hadden zoveel gemaakt dat ze eigenlijk toen wij weg waren, kunnen ze nog wel een week of twee weken, zouden ze zelf nog ervan kunnen eten. Dus dat is eigenlijk wel ja, heel gastvrij. Nou, hier hadden ze een zelfgemaakt lied, hebben ze voor ons gezongen. Heel ontroerend. En nou, zij met zo'n bibberstemmetje en hij, ja, het was heel aandoenlijk. Nou, de linker meneer op de foto, die heeft dus echt een heel gehavend gezicht, heeft heel veel meegemaakt. Sinds 1 jaar woont hij nu bij hem in huis, dus hij woont daar nu ook. En hij is sinds kort is hij ook gedoopt. Dus hij is echt wel een gelovig iemand geworden. Wat wel bijzonder was, wij gingen vanuit broeder Arkady's huis naar de broederhuis, ook in Tashtagol. Ze hadden cadeautjes voor ons, noten, en die waren we dus vergeten. Of althans, die hadden ze vergeten te geven. Wat doet die kerel? Hij is dus met de bus achter ons aangekomen om toch die cadeautjes nog te geven. Nou, de hele groep op de foto. En toen gingen we dus over die loopbrug weer terug. Hop, die auto weer over het ijs. En ja, het ging goed. Wat overigens wel zo is, dat af en toe in de auto is het best wel dat je denkt van, oké, er gebeuren echt heel veel ongelukken in Rusland in het verkeer. Het is ook niet verwonderlijk als je ziet hoe ze daar ook rijden, ook de snelheid. Maar ook, ze dragen dus ook gewoon geen gordels. En dan denk je van, ja, waarom niet? Ja, dan hoor je van, ja, het is veel makkelijker om geen gordel aan te hebben als je sneller te auto. Maar je kan er dus ook veel sneller uitgeslingerd worden. En we hadden bijvoorbeeld een taxichauffeur in Moskou. Die zat met dat hij stuurde een filmpje te kijken. Ja, oké, ja.
En ook wel allemaal mooi verkeerd.
Ja, ja. Ja, dus heel veel wegongelukken schijnt doodsoorzaak. Die staat in ieder geval heel hoog op de ranglijst. Nou, dit is dus, denk een beeld van herkenning voor wie dit blaadje al hebben gelezen van Friedrichstime Kontak. Broederhuis in Tashtagol. Nou, links zien jullie die meneer zo nog wel beter op de foto Feopent, die dat dus leidt. Hij vangt dus verslaafden op in dat broederhuis. Hij woont er zelf dichtbij. Hij heeft zelf 15 kinderen. Dus ook toen die kinderen jonger waren, zijn er nu al veel getrouwd van hem, deed hij dat. En hij stelde zijn huis open, want ja, hij gaf het ook zo mooi aan. En dat krantje las ik dat van, ja, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik heb een woning voor u bereid in de hemel. Waarom zou ik dan mijn huis hier niet openstellen? Maar als je daarover nadenkt van hoe, en als ze dus niet gehoorzaam en ze worden op straat gegooid. Ja, hij zegt, dan vriezen ze dood. Dus dat wil hij ook niet. Dus dan moesten ze wel uit het broederhuis, want dan zou anders de gevaar van besmetting voor de anderen zou te groot zijn. Maar dan was hij zo vol erbarmen, zo van, kom dan maar in mijn keuken slapen of ergens anders. Nou, moet je nagaan, als je daar jongens, als jullie dan opeens in je huis van die kerels zou hebben zien liggen. Of ja, dat is onvoorstelbaar. Dan denk van, ja, wat ben je dan als persoon? Het was heel mooi, Jens van onze groep, die ST, die ging links iets vertellen over wie wij waren en waarom wij dus in Rusland waren. En Jens die had een bijbelgedeelte voorbereid, waarin er dus heel erg de nadruk lag op het feit van, wij zijn hier wel uit Nederland en zogezegd lijken wij wel allemaal beter dan jullie. Maar voel je alsjeblieft niet slechter dan ons, want wij zijn in feite, staan wij gelijk voor God. En ja, ondanks dat hij dan zo jong was, vond ik dat hij dat wel heel mooi en open durfde te zeggen. Nou, hier zie je dus de broeder met de baard, die dus de leiding heeft. Rechts op de foto, broeder Walotje uit mijn hoofd gezegd. Hier zie je hem ook nog een keertje. Hij heeft dus best wel heel veel bijzonders meegemaakt. Hij heeft gevochten tegen God. Hij zegt, ik wou me niet gewonnen geven. Ik heb zoveel meegemaakt, maar toch had ik zoiets van, nee, dit wil ik niet. Ernstig alcoholverslaafd, lever, die bijna niet te redden was. En toch is hij op een wonderlijke manier toch geloof gekomen. Ons vertelde hij toen het verhaal dat hij heel erg ziek was. Hij had heel erg dringend behoefte aan, hij moest gehoorapparaat hebben en een bloeddrukmeter. En toen hoorde hij dus in zijn omgeving van, daar moet je voor bidden. Want de Russen bidden dus voor alles, om het zomaar overdreven te zeggen. Daar moet je voor bidden. Ja, daar ga ik niet voor bidden. Dat is overdreven. Wou God mij nu zoiets geven? Nou, hij zegt, en daar de volgende morgen stapte dat broederhuis uit, stopte een auto, twee koffertjes. En was dit erin precies de dingen die ik nodig had. En toen had hij zoiets van, ja, dan bestaat God dus echt. En als je dat dan door zo'n kerel met hier een Tato en zo'n ruige vent hoort vertellen, dan denk ik van, ja, dat doet je wat. En ook, hier zie je haar zitten. Eén dame zat erbij. Twee kleine kindjes. Dan denk je ook, wat moet er van worden? Maar hopelijk gaan ze toch, blijven ze standvastig ook in hun geloof. En hebben die kinderen dan ook straks een betere toekomst. Dus ja, die mannen waren heel blij ook dat we bij hen waren. En dat ze ons niet beter voelden dan. Nou, hier zie je. Oh, sorry. Sorry.
Petra, zijn het hoofdzakelijk mannen die verslaafd zijn?
Ja, er zijn ook wel zusterhuizen, maar daar zijn wij niet geweest. Maar ik durf dat niet helemaal te zeggen hoe die verhouding is. Maar wij hebben nu alleen twee broederhuizen bezocht. Maar er schijnen ook zusterhuizen te zijn. Want ook de vrouwen kunnen ernstig verslaafd zijn daar. Ja. En wat hij ook zei, hè, broeder Feopent, van ja, hij had met Kees wat was bij hem toen. Even stilgestaan, die koude sneeuw, 5 minuutjes. Hij zegt, kon mijn benen niet meer bewegen. Dus als zo'n verslaafde op straat ligt, die vriest gewoon dood. Dus. Ja, Teunis is te lange. Ja, en ST is ervoor. Plof, een typisch Russisch gerecht. Lekkere rijst lijkt op onze nasi. Broeder Walotja had dat voor ons gemaakt. En hij is dus nu chef-kok, om het zo maar te zeggen. Ook gastheer in het broederhuis. Hij zag er ook keurig netjes uit. Een pak had hij aan en heel netjes. En die maaltijd kregen wij. En alles wordt gedeeld. Het was heel mooi. De dame die erbij staat, die hielp ook. Wat haar rol precies was, is me niet helemaal duidelijk. Maar ja. Toen waren we toe aan de laatste avond daar afscheid nemen van de jeugd in Prokopjevsk. We zijn toen uitgenodigd bij een van de gemeenteleden thuis. We hebben daar gepraat, we hebben daar gezongen, we hebben daar heel veel dingen gedeeld en ook weer gegeten. gezellig in de keuken. Nou, iedereen was welkom. En kleine kindjes waren in de bed te slaan. Die vond het ook wel heel erg leuk. En ja, het was gewoon heel goed om, om dat mee te maken. Dit was in ons gastgezin. En jullie zien buiten min 25, binnen plus 25. Vandaar dat ik er ook redelijk... Maar het is gewoon echt warm. Het is echt warm in die huizen. Gewoon, ja, eigenlijk gewoon zoals... Ja, zo stookt denk niemand hier, 25 graden. Dus ja, je loopt niet echt in een trui. Of als je naar buiten gaat, dan weer wel. Maar binnen gewoon shirtjes of blote benen. Helemaal geen probleem. Kolen. Alles stinkt. Dus ik kwam thuis en neer zei, ga jezelf eerst maar wassen. Maar je bent gewoon helemaal doordrenkt van de kolen. En ja, dus ook heel veel mensen zijn werkzaam geweest in Prokopje's kolen. En soms zijn er ook al mensen die daar niet meer wilden wonen vanwege de lucht. Omdat je dus als je daar buiten loopt, overal die kolengeur. En als je dan in Tashtagol liep in die pure lucht, dat was zo'n contrast. Ja. Ja, afscheid nemen, altijd moeilijk, zeker als je het goed hebt gehad. En ik denk dat wij allemaal, leerlingen ook, zowel de leerlingen als ikzelf, van, ja, dat je je verbonden voelt. Ondanks dat er zoveel kilometer tussen ligt, dat je ziet van, hey, God werkt dus overal en is niet aan plaats en tijd gebonden. En ja, dat je dat ook mag meemaken. En ja, dan hoop je ook dat je daar zelf iets van mag doorgeven aan de omgeving, ook hier en ook de leerlingen, zeg maar, op hun verdere levenspad, dat ze deze ervaring mee zullen nemen. En ik denk het zeker, want ook al spreken ze er nu niet over, later is er misschien weer een moment dat weer boven komt borrelen. En dat, ja, dat doet wat met je. We hadden ook een kaart gegeven als laatste cadeautje. God is overal. Zo van, ja, er zijn geen afstanden wat God betreft. En ik denk dat ik daar ook mee wil afsluiten, zo van, wereldwijd gezien, ja, doet het er allemaal niet zoveel toe waar je woont. Maar wel van, ja, wat doe je met de roepstem van God? Want ook zoals die broeder zei, van, hij worstelde met God. Maar wel een besef van goed en kwaad. Wel een besef van, hey, is er iets na dit leven? En dat hoor je bij heel veel van die verhalen terug. Toch voelen ze van, hey, er moet iets meer zijn. En dan, ja, dan zie je toch dat ingeschapen besef er zit. Dus ik denk sowieso wat... Ja, wat Friedensteam ook, nou, Moskou natuurlijk een stad, maar ook met zoveel gigantische inwoners. Bizar als je dat ziet vanuit de lucht. Ja, wat de vraag is ook echt, Petra, als je terug bent en ook aan die kinderen. Dat ze zeiden, vergeet ons niet, bid voor ons. Dat wij staande mogen blijven. Wij hebben dat ook andersom gevraagd. Van, wij staan hier in het Westen weer een hele andere verleidingen bloot. Bidden jullie ook voor ons. En ja, ik denk, de stichting kan niet bestaan zonder onze gaven, maar nou, ik ben heel blij dat ze je collecte daar in ieder geval voor is. En willen jullie meer weten, Stichting Friedensteam, gewoon een website. Ze hebben ook soms, oktober hebben ze dagen, kan je gewoon heen, jeugddagen. Nou, dat is gewoon heel veel dingen zijn er mogelijk. En schroom niet om nog meer materiaal mee te nemen en uit te delen in uw omgeving. Dank u wel.
Nou, Petra, jij ook heel hartelijk bedankt. Ja, misschien is er nog ruimte voor een vraag, als iemand nog een vraag heeft. Ja, dan kom ik toch even met de microfoon naar u toe.
Enkele weken geleden stond er in de krant dat er in Moskou een gigagrote kerk gebouwd gaat worden. En Poetin stond er vierkant achter, die stimuleert dat heel erg. Hoe kijken die baptisten tegen zo'n object aan? Heb je daar een idee van?
Ik denk dat dat de Russisch-Orthodoxe kerk is en dat heeft dus ook een... Ik denk dat dat de Russisch-Orthodoxe kerk is. En ja, dat heeft dus ook weer allerlei politieke lijntjes. En nou, of je bent orthodox in Rusland of je bent niks. Er werd ook wel gesproken atheïsten, maar volgens mij zijn er niet echt heel veel. Dus ik denk dat dat meer zo is, omdat het dan, ja, orthodox is, gewoon die cultuur. Dat het daarmee te maken heeft. Maar zij houden zich daar afzijdig van. Dus ja, wat dat betreft doet het er niet zoveel, denk ik. Maar wel... Ja, Poetin heeft wat dat betreft een hele grote vinger in de pap, wat dat soort dingen betreft. Nog meer vragen?
Nee, nou dan... ja, nog één vraag. Oh, Henny, ik kom naar je toe.
Wat is de gemiddelde levensverwachting van de mensen daar? Gezien die kolen en de alcoholverslaving en al die dingen meer?
Even zien, ja, Luc had dat de vorige keer onderzocht, omdat dat toen allemaal was. Maar ik durf dat even niet meer te zeggen. Volgens mij, wat mij wel opviel, als je dus mensen daar ziet, dan zien ze er vaak wel ouder uit dan hier. En waarom is dat dan? Omdat ze, ja, toch een hardere manier van leven, ook niet overal. Maar ja, wel de mensen die ik soms ontmoet had, dat je dan dacht van, hé, die dan echt hard moeten werken, zeg maar, om, nou ja, te overleven, om het zo maar te zeggen. Ja, daar zie je dus wel. En ik denk dat die verwachting dan wel lager is dan hier. Maar ik vind het heel moeilijk om daar gelijk getallen aan te hangen. Maar dat heeft zeker wel een invloed. En ja, vandaar dat zij ook zo strikt zijn. Want, ja, als je dus gaat geloven, dan bannen we alles uit.
Goed, dat was dan de laatste vraag. Nou, Petra, heel hartelijk bedankt voor wat je ons geboden hebt. En er is een collecte gehouden. En die heet, nou, voor Frieders team, hè. En die heeft opgebracht 360 euro. En de zendingscommissie verhoogt dat tot 500 euro. Dus dat zullen we zo, ja, dat wordt overgemaakt naar de stichting Frieders team. Maar dan hebben we voor jou ook nog wat.
Nou, dat hoeft niet.
Hoeft dat niet?
Nee.
Nou ja, je kan het altijd ook een frietensteamer geven.
Ja, daarom. Oké. Okay.
Maar heel hartelijk bedankt.
Dankjewel.
En ja, God zegen als verder toegewenst. En ja, een bloemetje voor thuis.
Leuk. Dankjewel.
Dit hoort erbij.
Nou, mooi.
Ja, dat kun je zo aan hem geven.
Ja.
En dan wilde ik vragen of jij nog een psalm op wilt geven.
Ja,
en met ons wilt eindigen.
Ik heb Psalm 72, vers 6 en 11. Al het heidendom zijn lofgetuigen, ook al hebben ze ellende of pijn. Ja, als ze dus hulpeloos tot hem vluchten, zal hij hun redder zijn. En ook zijn naam moet eeuwig, eer ontvangen. Ook, ja, dat zeiden ze ook in dat filmpje. Ja, ik denk dat dat ook heel mooi is om af te sluiten. Ritmisch. Ja, graag. Ja, sorry, is niet bewust gedaan. Met u danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het eind van deze avond komen we tot u om u de dank te brengen. Heere God, dank u wel voor wie u bent, voor wie u zich openbaart in uw woord. Dank u wel dat de presentatie hier gegeven kon worden over de Stichting Friedensteam en het werk wat zij doen in Rusland. Heere God, dank u wel voor de mogelijkheid die u daar geeft om mensen daar te bereiken met het evangelie. Heere God, mensen die soms leven aan de rand van de samenleving, die het heel erg moeilijk hebben, die de rauwe werkelijkheid van het leven van iedere dag ervaren, omdat ze niet eens weten of dat ze de volgende dag wel zullen halen. Heer God, wilt u die mensen bereiken met uw woord? Wilt u de ontmoetingen zegenen van alle mensen die we daar ontmoet hebben? Wilt u geven dat ze een licht mogen zijn in deze wereld? Heer God, wilt u hen steunen op soms, ja, moeilijke of in moeilijke orde waar zij werken? Wilt u hen, ja, omgeven met uw licht en met uw wijsheid, met uw genade? Wilt u zoveel mensen bereiken in dat immense land? Wilt u ook de Stichting Friedensteam ook helpen bij het werk wat zij mogen doen? Dat zij ook alles in getrouwheid kunnen doen. Dat ze, ja, veel mensen nog zullen bereiken. Wilt u ook voor ons allemaal zorgen, Heere God, hoe wij hier ook zitten. Heere God, wij zijn ook allemaal op een plek gesteld op deze wereld. Ook wij kunnen het licht van uw woord doorgeven in onze omgeving. Soms op een manier die misschien in onze ogen niet eens zo, ja, veel te zeggen heeft. Heere God, maar ook door onze houding, door onze levenswandel, kunnen we laten zien wie u voor ons bent als zondaren. Wilt u ons ook die vrijmoedigheid geven om dat ook te laten zien? Wilt u ook het verkeerde van deze avond, wilt u dat alstublieft genadig wegnemen? Wij vragen u dit alles om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis.